Robin, je hebt het gras niet voor de voeten weggemaaid. Geen enkel probleem. De eerste containers die zijn geborgen. En dan denk je vast van, ja, nou, waar heeft hij het nou weer over? Maar we hebben het allemaal in de media kunnen volgen, hoe het grootste containerschip ter wereld in de nacht van 1 januari bijna 300 containers verliest bij Duitse eiland Borkum. En een aantal daarvan die worden dan beschadigd en heel veel goederen spoelen aan de Waddeneilanden. Maar wat was de oorzaak? De windkracht van 9 Beaufort. Die deed die golven opzwepen met het gevolg dat de containers in de zee belanden. Maar de kracht kwam door de wind. En de kracht van de wind wordt heel vaak onderschat. En ik heb in een serviceflat gewerkt en op de hoogste etage was een bewoner en die had daar een instrument hangen. En als het stormde, dan kon je dan aflezen hoeveel het gebouw overhelde. Maar wind is een sterke kracht. En wij mensen kunnen hem niet tegenhouden. En wij mensen kunnen hem ook niet beheersen. Maar zo is het ook met de Heilige Geest. Die is niet door mensen onder controle te brengen. De beweging van de Heilige Geest wil zeggen, God is aan het werk. De kracht van de Heilige Geest wordt vaak onderschat. Maar laten we vanmorgen eens stilstaan bij wie de Heilige Geest is. Hij is God zelf. Een persoon van de drie eenheid. En daarom bezit hij oneindige macht. En er wordt wel eens verschillend over gedacht. Maar het is Vader, Zoon en Heilige Geest. De Heilige Geest is een persoon. De Heilige Geest heeft verstand, leert Jesaja ons. Heeft gevoelens, zegt Efeze. Maar heeft ook een wil, zegt Handelingen. En in Handelingen lezen we hoe de Heilige Geest wordt uitgestort. En laten we met elkaar Handelingen 2 eens pakken. Velen van ons kennen dat verhaal. We gaan het ook niet helemaal lezen. Handelingen 2 vanaf vers 1. Wie een Bijbel bij zich heeft, sla het op. Ik lees het zelf uit de NBG. Handelingen 2 vanaf vers 1. En dan staat er in Handelingen 2 vanaf vers 1. En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als een geweldige windvlaag. En vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden. En het zette zich op een ieder van hen, en ze werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen met allerlei tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Tot zover. En velen van ons, dat zei ik al, die kennen natuurlijk vast dit verhaal, maar die volgelingen van Jezus, die zitten bij elkaar. Eendracht, volhardend in het gebed. In het eerste hoofdstuk kunnen we lezen wie erbij waren, maar in totaal zijn het 120 personen, mannen en vrouwen. In afwachting wat er nu precies gaat gebeuren. Want ja, dat wisten ze niet. Jezus had wel tegen hun gezegd, ik zal de Vader bidden dat hij u een andere trooster zal geven om een eeuwigheid bij u te zijn. En Jezus noemt hier de Heilige Geest een andere trooster. Alleen de apostel, evangelist Johannes, noemt de Heilige Geest Parakletos. En dat is afgeleid van het werkwoord te hulp roepen. Het gaat dus om iemand die ons bijstand wil verlenen. Dus die discipelen die zitten dus bij elkaar en dan gebeurt er iets. Er gebeurt eigenlijk iets geweldigs, iets buitengewoons. En ik geloof zonder meer, dus wij ook vandaag aan de dag met elkaar eenparig bidden, dat er nog steeds geweldige dingen gaan gebeuren en kunnen gebeuren. Maar in Handelingen lezen we dan, ineens klaps kwam er uit de hemel een geluid als een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En ik ben ervan overtuigd dat God het in alle stilte had kunnen doen. Maar de mens hoort, de mens ziet, de mens voelt en ondervindt. En zo nemen wij mensen naar waar. Maar Lucas schrijft dat het geluid was als een geweldige windvlaag. De geest blaast leven. De geest is als de wind. En er is een Bijbels beeld. Maar waarom denk je, ja, waarom een windvlaag? Maar de woorden die de Bijbel gebruikt voor wind en voor geest, hebben alles met elkaar te maken. Want het Hebreeuwse woord van wind en geest is ruach. En als we terugkijken naar het Oude Testament, dan zie je de wind daarin ook een paar keer terugkomen. Als een bijzonder signaal dat God eraan komt. Denk aan het volk Israël bij de berg Sinaï, Exodus 19. En dan voordat God verschijnt, raast een donderstorm om de berg. En bij diezelfde berg komen we later de profeet Elia tegen. En Elia die heeft het voorrecht dat hij de Heer mag ontmoeten. Maar als teken voor God uit zien wij weer een windvlaag. Maar hierin is God niet. Pas bij het gefluister van een zachte bries weet Elia dat God zelf eraan komt. En als we in het Pinksterverhaal het geluid horen van een hevige windvlaag, dan weten wij, God komt eraan. En natuurlijk is dat maar een beeld. De geest is niet hetzelfde als de wind. En de wind is niet hetzelfde als de geest. Maar ik denk, met dit beeld komen we de geest wel op het spoor. De wind blaast, maar wat is eigenlijk wind? En dat is lucht in beweging. Lucht die geblazen wordt. Lucht is als zuurstof. Lucht is leven, de geest is als de wind. De geest blaast leven. Denk eens aan een heet luchtballon. Die wordt dan in het weiland klaargemaakt voor een trip. En ik denk, velen van ons die hebben dat wel eens gezien. En je ziet dan eigenlijk alleen maar een enorme bult stof. Slap, levenloos. En dan is er nog niks. En het wordt pas een ballon als er hete lucht in wordt geblazen. Dan zie je daarna ook allemaal kleuren, misschien ook nog letters. En je kunt daarmee door de lucht zweven. En zonder die hete lucht is het een ding van niks. En ook dit is niet meer dan een beeld. Maar kijk eens naar al het leven wat hier op aarde is. De mens. De dieren in de wei. De vogels in de lucht. De vissen in het water. De bomen, de bloemen en de planten. Dan noem maar op. Van zichzelf is het niets meer dan stof. Vezels, botten, huid, schubben, hout, organisch materiaal. Noem maar op. Levend wordt het pas als God zijn heilige geest erin blaast. Zonder de geest van God is het niks en dan blijft het ook niks. Stof, dood, stil, levenloos, bewegeloos. Maar de geest blaast. De geest blaast er leven in. De geest is de zuurstof van ons bestaan. Zonder Gods geest geen leven. In Psalm 104, vers 30 staat het zo. Alleen u, dat is God dus, ademt over de aarde. Zend gij uw geest uit, dan ontstaat er leven. En hetzelfde zien we in Genesis 2, vers 7. Bij de schepping van de mens. Toen vormde de Heere God uit het stof van de aardbodem de mens en blies hem de levensadem in de neus. En zo kwam de mens tot leven. De geest blaast leven. Dat is de kern en het werk van de Heilige Geest. Hij blaast leven in. En als we het dan hebben over de geest, dan denken we meestal aan hele geestelijke dingen. Ongrijpbare dingen. Onvoorstelbare dingen. Dan denken we te hoog, dan denken we te diep. Maar nee, het is soms juist zo tastbaar. Zo gewoon, zo normaal als wat. Maak de geest niet te geestelijk. Zodat het lijkt dat hij voor jou ongrijpbaar is. Want hij is dichtbij. Hij is vanmorgen ook in ons midden. Hij blaast leven. Hij maakt het gewone dagelijkse leven mogelijk. Hij werkt in de natuur en in ons gezonde verstand. Waar het leven is, waar groei is en bloei is, daar is de geest. En je ziet hem misschien niet, maar je merkt hem des te meer. En dan is het wel te bedenken, en ook wel belangrijk om te bedenken wie hij is. Maar wat geloven wij van de geest? Het is de derde persoon van de drie eenheid, dat hebben we benoemd. En hij is samen met de Vader en de Zoon echt een eeuwig God. Dus de Heilige Geest is een persoon en hij kan denken en hij kan praten en hij zegt iets terug. Maar de Heilige Geest heeft ook gevoel. En de Heilige Geest heeft in verschillende levens, in verschillende mensenlevens, prachtige dingen gedaan. Er zijn veranderingen in hun leven gekomen die eigenlijk verstandelijk niet te bedenken waren. Geen mensenhart of hand had het ooit kunnen bewerkstelligen. Maar dan komen ze in rustig vaarwater. En dan is het werk van de Heilige Geest eigenlijk maar onzin en wordt het weggewimpeld. En ik denk, dat is pijnlijk. Dan bedroef je de Heilige Geest. Maar we moeten ons beseffen, de Heilige Geest is geen oproepkracht. De Heilige Geest is geen wegwerpartikel. De Heilige Geest is de persoon van de drie eenheid. Maar maak de Geest niet te geestelijk. Maar maak hem vooral niet onpersoonlijk. Want hij is God in eigen persoon. Maar die Heilige Geest die blaast leven in u. Hij blaast leven in jou en ook in mij. De Geest is God in actie. Hij blaast leven. En het grote wonder is dat in een kort zinnetje wordt gezegd, die Geest is ook aan mij gegeven. God in actie. Hij woont in je. Hij woont bij jou in. Hij kiest een plek om te wonen en te werken. En dan helemaal niet zo ver weg. Helemaal niet zo diep, nee, juist heel dichtbij. In jou persoonlijk, in jouw hart. En in het hart van jou blaast Hij leven. Hij is degene die jouw bestaan reanimeert. Ezechiël die ziet een visioen. Het dal van dorre botten. En dat is luguber en angstaanjagend. Een plek vol dood. En dan blaast God zijn geest. En die dorre botten die komen dan tot leven. Het worden weer mensen. Levend, vitaal. Een geweldig groot en sterk leger staat er dan. Ezechiël 37. En dat is nou wat de Geest doet in een ieder van ons. Hij blaast leven in ons dode bestaan. Want we waren dood toch, door onze zonden en onze overtredingen. Maar God blaast zijn geest in dode mensen. En wij staan op uit onze verlorenheid. Wij komen tot leven. Paulus die zegt het zo in Romeinen 8 vers 11. Als de geest van God in u woont, zegt Paulus, zal God die Christus Jezus uit de dood heeft opgewekt, ook uw sterfelijk lichaam levend maken door de kracht van zijn geest die in u woont. Kijk, dat is nou de kern van het werk van de Heilige Geest in ons. Hij doet jou zeggen, Abba Vader. Hij doet jou zeggen, Jezus is Heer. De Geest opent jouw hart voor Jezus. Hij laat in jouw hart de vonk voor Jezus overspringen. Hij maakt je eigenlijk vast aan Jezus. Zijn zoals lichaamsdelen eigenlijk aan een lichaam vastzitten. En zo blaast Hij een nieuw leven in ons. Waar is de Geest? Wat doet de Geest? Heb ik de geest? Wat merk ik van de geest? Wij worstelen misschien met die vragen. We zoeken het hoog, we zoeken het diep. Het zijn vragen die de Korintiërs ook hadden. En dan zegt Paulus, zoek hem niet te hoog en niet te diep, maar zoek hem dichtbij, zegt hij. Hij zegt, ik wil u niet onkundig laten ten aanzien van de uitingen van de geest. En Paulus die is daar heel duidelijk in. Zijn we dat van Paulus ook gewend? Nooit kan iemand zeggen, Jezus is Heer als hij niet gedreven wordt door de Heilige Geest. Kijk, dat is de geest dus ten voeten uit. Hij geeft ons deel aan Jezus en al zijn weldaden. Hij is de schijnwerper die zelf op de achtergrond blijft en het volle licht laat vallen op Jezus. Heb je het ooit gemerkt bij jezelf? Iets van dat je hart gaat openstaan voor God, omdat je ziet wat hij allemaal voor je doet? Of iets van eerlijk en oprecht zicht op jezelf? Omdat je zelf ook maar klein en soms maar zondig. En allerlei dingen dan, dat je verlangt naar vergeving. Dat je bereid bent om te leven voor God. Dat je wilt leven met Jezus. Of de blijdschap en opluchting die je thuis en in de gemeente kunt ervaren. Omdat je zeker weet dat God jou lief heeft. Of dat je in allerlei vragen en twijfels in het leven toch iets blijft zeggen. Dat God er is. En dat je altijd kunt blijven rekenen op zijn liefde. Maar soms wordt er van alle kanten aan ons getrokken. Om God vaarwel te zeggen. Maar dat je toch volhoudt en blijft geloven. Dat je vanmorgen in de gemeente bent. Heb je er wel eens over nagedacht? Dat is wat de Heilige Geest doet. Dit weekend dan is er in Tialf de Nederlandse kampioenschappen schaatsen. Uit zichzelf zouden Sven Kramer en Irene Wust nooit zo ver gekomen zijn in hun schaatscarrière. Dat hebben ze te danken aan hun coach en aan hun trainer. Die aanwijzingen geeft, die ze soms vermaant, soms zie je ze ook staan aan de kant van de baan, en die weet wat ze nodig hebben. Maar met welk doel? Juist om een hoger doel te bereiken. Maar broeders en zusters, de Heilige Geest wil jouw persoonlijke coach en trainer zijn. Die aanwijzingen geeft, die ons soms vermaant, en die weet wat we nodig hebben. Maar met welk doel? Om een hoger doel te bereiken. Zodat we sterker worden in ons geloof. We zien hem niet, maar we merken hem wel. En nog Stefanus. Stefanus was vol van de Heilige Geest. Daar heb ik wel even mee gepuzzeld. En waarom? Omdat hij wilde lopen in de voetsporen van Jezus. Ik denk, bij vol zijn van de geest moet je denken aan mensen die in dit gebroken en zondige bestaan Jezus Christus zoeken en die gekruisigd. Mensen die weten dat ze Jezus elke dag hard nodig hebben. Om staande te blijven in dit leven. Om staande te blijven in de strijd die nog steeds dagelijks gevoerd wordt. De strijd van het vlees tegen de geest. En in die strijd hebben ze vergeving nodig. In die strijd hebben ze bescherming nodig. Van zichzelf zijn ze kwetsbaar en zwak. En hebben ze momenten van onzekerheid. Van zwakte, van teleurstelling. Maar ze houden zich aan één ding vast. Niets kan ons scheiden van God in Christus Jezus. Dat zijn mensen die vol zijn van de geest. En wij maar zoeken naar de geest. Het is toch zo duidelijk dat Hij er is. Hij werkt in ons. Hij doet wonderen in ons. Hij blaast nieuw leven in ons. We zien het misschien niet, maar merken Hem des te meer. De Geest, de Heilige Geest, blaast leven in de gemeente. De Geest is God in actie. Hij blaast leven. Hij blaast leven in ons. Omdat Hij woont in jou en in mij. De Heilige Geest is ook nooit een persoonlijke, puur persoonlijke zaak. Hij is uitgestort in de gemeente. Hij is gegeven aan ons samen. Maar de gemeente van Jezus Christus is de krachtbron van de Heilige Geest. En dat blijkt duidelijk in 1 Korinthe 12. Het lichaam van Christus komt tot leven. Omdat wij allen met één geest zijn gedrenkt, staat daar. En zonder de Heilige Geest is onze gemeente, ja, u moet het me niet kwalijk nemen, niet meer dan een hoop menselijk dor materiaal. Maar de geest blaast en er komt leven en er komt beweging in dat lichaam. Er zijn gaven, er zijn diensten, er zijn werkingen. Kortom gezegd, er gebeurt wat. En het lichaam gaat functioneren als een lichaam en ieder staat er, krijgt zijn eigen afzonderlijke plaats in het grote geheel. We zien de gaven die Hij uitdeelt, veelkleurig, gevarieerd. En dan gaat de gemeente bruisen en denken, dat is toch ons verlangen? Dat is toch ons verlangen dat de gemeente gaat bruisen van leven, dat onze gemeente gaat bruisen van activiteit. En dan wordt er niemand overgeslagen. Er is een gave om te spreken, om te luisteren, de profetie, onderscheiden van de geesten, genezing, noem maar op. Om het evangelie te verkondigen. Maar de geest geeft ze, zodat er geleefd kan worden binnen de gemeente. En de gaven van die geest zijn niet bedoeld als versiering voor onszelf. Nee, zegt Paulus dan, aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. Dat zijn wij dus. Om elkaar ermee te dienen, om elkaar verder te helpen en elkaar een hand en een voet te zijn. Er zijn ambtsdragers, er zijn commissies, maar iedereen wordt ingeschakeld. Iedereen krijgt een eigen plek, een eigen takenpakket. Dat je denkt wel van, oh joh. Maar ieder krijgt een eigen takenpakket. Jong en oud, groot en klein. Er is leven en er is activiteit. De gemeente is een levend organisme. En niemand wordt overgeslagen. Het enige wat wij hoeven te doen, en dat is vanmorgen ook genoemd, en ik vond het toch wel heel bijzonder vanmorgen. Het is vanmorgen ook genoemd. Het enige wat wij hoeven te doen is ons er naar uitstrekken. Dan zullen we zien. En dan worden we toegerust met kracht van omhoog. Ja, zegt Paulus in 1 Korinthe 12, vers 31, streef daar dan ook naar. Hij zegt, streef dan naar die hoogste gaven. Hij zegt, ik wijs u een weg die u nog verder omhoog voert. En dan komt het lied over de liefde. Die geduldig is, vriendelijk, die niet jaloers is en niet vervalt in grootspraak en eigendunk. Die niet grof is, niet beledigd is, niet uit is op eigen belang. Die kwaad niet aanrekent. De liefde die alles verdraagt en nooit opgeeft. Er is een weg die veel verder omhoog voert, de liefde. Want hebben we de liefde niet, dan zijn we nog niks. Dan blijft het allemaal maar armzalig, met of zonder gaven. En in die liefde, die bij uitstek de gave is van de Heilige Geest. Liefde waarin we staan en die we samen mogen beleven. Liefde die het leven in het lichaam van Christus pas zo werkelijk mooi maakt. De Heilige Geest is de Geest van Jezus. En daarom Geest van liefde. Ja, de Heilige Geest, God in actie is Hij. Hij blaast nieuw leven in jou, in u en in mij. Dat doet Hij persoonlijk. Geen leven zonder Hem. Geen beweging zonder Hem. We zien Hem niet, maar we merken Hem des te meer. En die Geest die blijft altijd bij ons en verlaat ons niet. Dat is een prachtige belofte. En dat betekent beweging en leven. Activiteit in de gemeente. Gaven die worden ingezet. Mensen die worden toegerust. En liefde, vooral veel liefde. Want als de Geest blaast, dan betekent dat vooral liefde. Zit jij hier vanmorgen met de vraag dat je niet weet hoe je verder moet met je leven? Heb jij het gevoel dat je op doodspoor zit? Dan wil ik vanmorgen tot je zeggen dat het nu het moment is om naar Jezus te gaan. Met het verzoek, Heer, vervul mijn leven met de tegenwoordigheid van uw Heilige Geest. Wees er zeker van dat jouw leven gaat veranderen op een manier waarop je je nu nog geen voorstelling kunt maken. De Heilige Geest komt in ieders leven afzonderlijk en maakt het vol. De containers op de Zoë hielden geen stand tegen de harde wind. Maar een kind van God komt in ieders leven afzonderlijk. En een kind van God houdt stand door de kracht van de Heilige Geest. Dan heb ik vanmorgen een vraag aan u. Wie van u verlangt ernaar om meer van de Heilige Geest in uw leven? Je mag een hand opsteken. Ja, je mag een hand opsteken. Ja, ja, kom maar naar voren. Kom allemaal naar voren. Robin, Klaas-Jelle, Simon, u mag naar voren komen. We leggen u de handen op en we zeggen, word vervuld met de Heilige Geest. Dat is het enige wat we doen. Dat is het enige wat we doen.